Okay, guys, I am so excited to be with you this evening.
Ik ben zo enthousiast met jullie deze avond met je te zijn.
Let's ask the Lord to do something new in our hearts.
En laten we God vragen om iets nieuws te doen in onze harten.
Let me pray real fast.
Ik wil heel kort bidden.
Thank you, Father God, for your presence.
Dank u, Vader God, voor uw tegenwoordigheid.
Thank you, God, that you are empowering us to do your work in the earth.
Dank u dat u ons de kracht geeft om het werk te doen op aarde.
We receive every good gift.
Wij ontvangen elke goede gave die u voor ons heeft.
And we receive the mandate to reach nations.
En we ontvangen het mandaat om de volkeren te bereiken.
I pray that you would give us, establish us in new giftings.
En ik bid u dat u ons vestigt in nieuwe gaven.
In a greater brokenness for the lost.
In een nog een grotere gebrokenheid voor de verlorenen.
And a boldness to preach your gospel.
En een vrijmoedigheid om het evangelie te preken.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
You know, while we were worshiping,
toen we zo aan het aanbidden waren,
something came up in my heart.
Kwam iets in mijn hart naar boven.
Have you ever seen darkness win a battle against light?
Hebben jullie ooit wel eens de duisternis zien winnen tegenover het licht?
Who's ever turned on the lights and they just couldn't shine? The darkness was just more powerful.
Wie heeft ooit een licht aangedaan, maar de duisternis was sterker dan het licht?
Not once in history.
Nog nooit in de geschiedenis.
There is no battle between darkness and light.
Er is eigenlijk helemaal geen oorlog tussen duisternis en licht.
I have good news for you.
Ik heb goed nieuws voor jullie.
Darkness never wins.
De duisternis zal nooit winnen.
Okay, what is the opposite of black?
Wat is het omgekeerde van zwart?
White. What is the opposite of dark?
Wat is het omgekeerde van duisternis?
Light.
Licht.
What is the opposite of God?
Wat is het omgekeerde van God?
See, that's a lie. God has no opposite.
God heeft geen omgekeerd.
But
geen
our carnal mind thinks.
Maar ons vleeselijk denken.
That darkness actually can win against light.
Is dat duisternis eigenlijk kan winnen tegenover het
that
licht.
God actually has an equal in the devil.
En dat eigenlijk dat God als het ware een tegenover zou kunnen hebben in de duivel.
Let me help you with something.
Laat me meteen helpen ergens in.
The devil never won one battle against God.
De duivel heeft nog nooit een slag gewonnen tegenover
God. He can't create,
God.
He can only manipulate.
Hij kan niet scheppen, hij kan alleen manipuleren.
And darkness never wins.
En duisternis zal nooit winnen.
We can every how do we overcome evil?
Hoe kunnen we het kwade overkomen?
By doing good.
Bij het goede te doen.
Doing good always wins. Evil never wins.
Het goede doen zal altijd overwinnen. Het boze zal nooit overwinnen.
There is no struggle between darkness and light.
Er is ook geen strijd tussen duisternis en licht.
The only struggle is the absence of light.
De enige strijd is de afwezigheid van licht.
Amen.
Amen.
Some Christians get stuck in this mindset that the devil is working in my life as powerfully as God is.
En sommige christenen denken, oh, de duivel werkt precies zo hard in mijn leven als God ook werkt in mijn leven.
Or that there's this struggle between wrong and right, darkness and light.
En alsof er zo'n strijd is tussen het goede en het verkeerde.
But you don't have to be in that struggle.
Jij hoeft in die worsteling niet te zijn. Amen.
There are other religions that don't understand that we serve the King of all kings, the name that's higher than every other name.
Andere religies die begrijpen niet dat wij de koning der koningen dienen.
And they focus on finding this balance.
En die zoeken een balans.
We are not seeking balance.
Wij zoeken niet balans.
We have position.
Wij hebben positie.
We are seated together with him in heavenly places.
Wij zijn gezeteld in de hemelse gewesten.
Amen.
Amen.
So in talking about power evangelism.
Als we praten over power evangelism, krachtevangelisatie.
I want us to have proper theology.
Dan wil ik dat wij de juiste theologie hebben.
And number one.
En het nummer 1 is.
God has no equal.
God heeft geen gelijken.
Amen.
Amen. Hallelujah.
I was just reminded of that.
En ik werd er net aan herinnerd.
While we were worshiping,
toen wij zo
God
aan het aanbidden
has
was.
No equal.
God heeft is niemand gelijk.
And therefore there's no force in the universe.
Daarom is er ook geen macht in het universum.
That is more capable than him.
Die meer kan dan hem.
And he has come to make his home in you.
En hij is gekomen om zijn huis te vinden in jou.
The creator of heaven and earth,
de schepper van hemel en aarde,
is dwelling inside of us.
Woont in jou, in ons.
Oh. Okay, that's the end of our talk.
Okay, we zijn klaar.
Isn't that exciting news?
Is dat niet enthousiast nieuws?
So as we're talking about power evangelism, when I say evangelism, what are some things that come to your mind?
Als we het hebben over evangelisatie, waar denken jullie dan aan? Mensen? Yeah, tell people about Jesus.
Telling people about Jesus? Mm-hmm. Spreading the light, that's good.
Licht.
Reaching people that couldn't. Yeah, but you know the truth is, when I thought about evangelism, I used to think about Billy Graham.
Toen ik vroeger dacht aan evangelisatie, ik dacht aan Billy Graham.
Stadions vol
met
this
mensen.
This powerful speaker.
En een geweldige spreker.
And then this worship band, and there's thousands of people coming to the altar.
En een prachtige worship band, en duizenden komen naar voren.
And that is a form of evangelism,
en,
right?
En zeker, dat is een vorm van evangelisatie.
But what we're talking about is just a much simpler thing.
Maar waar wij het over hebben is eigenlijk veel eenvoudiger.
We're talking about basic evangelism.
Wij hebben het over het basis evangeliseren.
And the power of Jesus.
En de kracht van Jezus.
To win the lost.
Om de verlorenen te winnen.
So power evangelism is using prophecy, healing, deliverance and the presence of God in order to share the gospel with individuals.
Zo krachtevangelisatie gebruikt profetie, genezing, bevrijding en de tegenwoordigheid van God. En dan moet ik even spreken, zodat elk individu in contact zal komen met God.
So, when we talk about evangelism, a lot of times we don't realize that evangelism was this.
En als wij dus praten over evangelisatie, snappen we niet dat het eigenlijk dit betekent.
The Greek word is euangelizo.
Dus het Griekse
right,
woord is
Jan?
Euangelizo.
Oh yeah, so close. I have linguistic scholars here, so I have to double check. So, euangelizo, there's a person announcing the entrance of the kingdom.
Ja, dus het Griekse woord daarvoor betekent eigenlijk de binnenroepen van het inkomen van het koninkrijk.
It's the proclamation that the king and his kingdom is here.
Het is de verkondiging dat de koning aanwezig is.
So we come in and I say, good news, the king is coming.
Dus wij komen binnen en roepen, het is goed nieuws, de koning komt.
And the people say, we already have a king.
En de mensen zeggen, maar we hebben al een koning.
I'm like, yeah, I know.
En ik zeg,
but see in your king's kingdom.
Maar ik zeg ja, dat weet ik. Maar in jullie koninkrijk is de koning.
Poverty is permitted.
Ja, daar is armoede toegestaan.
In your king's kingdom, sickness, disease, desolation and depression. Those things are allowed in his government.
Maar in het koninkrijk van jullie koning is ziekte en angst en verdriet en leegte dat is toegestaan in jullie koninkrijk.
But I want to tell you about this heavenly kingdom that is coming and it's here now.
Ik wil je vertellen over het koninkrijk van God dat nu aanwezig is.
And see in this kingdom what you've dealt with that's destroying your life and your family and taking your joy. In this kingdom those things are not permitted because our king is a righteous and holy king.
Amen. In dit koninkrijk is het niet toegestaan dat I lost it already.
Our king is a righteous and holy king.
Onze koning is een rechtvaardige koning. Hij is een heilige koning.
This poor guy has been interpreting all day long.
Yeah, but this poor
Lord,
guy is preaching.
Bless him, bless him.
Yeah, you are preaching all day long. So. And we had a good dienst with the Turkish. We had a wonderful service. It was a geweldige dienst. Praise the
Lord. And so that's what we're talking about. Is sharing the power and presence of our King Jesus dus with the world that doesn't know him.
Ja, daar willen we het dus over hebben. Dat gaan we delen over de koning en zijn tegenwoordigheid voor alle mensen.
I just talked about this, so we're going to move past it. And we're not going to be here. Jan told me we have to be done by 11:30.
En Jan heeft gezegd dat we ongeveer 11:30 klaar moeten zijn, dus maak je geen zorgen.
So, you know, in this idea of evangelism and power evangelism.
Dus in dit idee van evangelisatie en krachtevangelisatie.
We're preaching that the gospel is that the gospel of the kingdom, right?
We preken het evangelie van het koninkrijk.
So, a lot of times when we think about evangelism, we think about the gospel of salvation.
En we denken natuurlijk vaak over het goede nieuws van redding.
And Jesus wants to save the entire world.
En Jezus wil de hele aarde redden.
But we see Jesus, he's baptized, he's anointed, he's blessed by the Father, covered in the Holy Spirit. He goes into the wilderness to be tested, and then he goes everywhere preaching that the kingdom is at hand.
Mm-hmm. We zien Jezus dat hij gedoopt wordt en de Heilige Geest komt op hem. Hij gaat in de woestijn. Hij wordt verzocht door de duivel. Hij gaat uit de woestijn en hij begint dan te preken over het koninkrijk van God dat aanwezig is.
And so it's not just the gospel of salvation that we're called to bring. It's the gospel of his kingdom.
Het is dus niet alleen maar het evangelie van redding, maar het is ook het evangelie van het koninkrijk.
Right. Amen.
Amen.
And so we are announcing his king, his domain, his rule. Amen.
En dus wij proclameren zijn koninkrijk, zijn regering en ja. En zijn domein.
A lot of times in evangelism we think that we are trying to persuade people to believe something.
En vaak in evangelisatie lijkt het erop alsof wij mensen achteraan gaan en mensen willen overtuigen van iets.
But remember what the apostle Paul said.
Maar herinner je aan wat de apostel Paulus zei.
He said, I didn't come in excellence of speech or cunning words, but in the power and demonstration of the Holy Spirit.
Ja, hij zei, ik kwam niet met mooie woorden en een goed spreken, maar ik kwam in de kracht en te laten zien wat de kracht van het evangelie laten zien.
A lot of times we think that we have to get someone to believe like us to be a recipient of God's goodness.
En vaak denken we, mensen moeten zoals mij geloven om dan het evangelie te kunnen ontvangen.
And so because it's hard to convince the world that's atheist or Muslim or Hindu or unbelieving or too busy to listen.
En want we denken, ja, het is zo moeilijk voor mensen die moslim zijn, die atheïsten zijn, die boeddhisten zijn, om het evangelie te ontvangen.
We stay silent.
Dus wij blijven stil.
But good news.
Maar goed nieuws.
This is not about how to convince the world that what you believe is right.
Het gaat hier niet om over de wereld te overtuigen van wat jij denkt wat waarheid is.
This is about demonstrating that our King is the greatest King in the universe, and that His love is for all people in the earth. Amen.
Maar het gaat erom dat wij laten zien dat onze koning de koning is van het universum en dat Hij van ons houdt, dat Hij van alle mensen houdt.
Remember what the disciples did.
Onthoud eens wat de discipelen deden.
Mark chapter 16.
Marcus 16.
Jesus blesses them, commands them to go into all the world.
En Jezus zegent hun en stuurt ze uit in de hele wereld.
And it says they preached the word with miracles and signs following.
En daar staat, zij predikten het woord en tekenen en wonderen volgden hen.
And the signs and wonders, I heard somebody say it's the signs that make people wonder. You know, is this true?
Yeah, cannot translate it, but yeah, maar de tekenen en wonderen.
Yeah, that's hard.
Yeah, it's,
so
it's,
it doesn't work.
Yes, but it's nice.
So.
De tekenen die mensen doet verwonderen. Oké, okay, kijk. Dank je. Yes, he came up.
So that's what this is about. Thank God that he said the Holy Spirit is the one that will convict the world of righteousness, sin, and coming judgment. We don't have to convict the world. We just have to demonstrate his love.
Het is de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde en gerechtigheid. Dus dat hoeven wij niet te doen.
And tell of his goodness.
Wij hoeven te vertellen van Gods liefde, van zijn goedheid.
Everyone take a deep breath.
Iedereen even een grote ademhaling. Woe, dat hoeven we dus niet
what
te doen.
What a relief, huh?
Wat goed. Yeah.
You know what? I didn't understand this my first 3 years in Iraq.
toen ik drie
nah,
jaar,
maybe 2 years. Yeah,
de eerste 2 jaren in Irak toen zendeling was, heb ik dit niet begrepen.
I read every book on how to argue with Muslims.
Ik heb alle boeken gelezen hoe je met moslims moet praten en argumenteren.
We never had any success.
We hadden geen succes.
And then all of a sudden we said, well, instead of arguing with them, how about we bless them and pray for them?
En we dachten, oké, in plaats van met hun in discussie te gaan, laten we voor hen bidden en hun zegenen.
And instead of me trying to prove who Jesus is, we let Jesus prove who he is.
En in plaats van mij dat ik overtuig wie Jezus is, laten we Jezus overtuigen aan hen wie hij is.
Much better.
Veel beter.
There was a young boy named Chalak.
En er was een jonge man en hij heette Chalak.
And we had a medical clinic in a refugee camp of Iranian Kurdish refugees.
En zo we hadden een voor de vluchtelingenkamp en we hadden een medische tent daar.
And it was out in the countryside.
En het was in het op platteland.
And our doctors were mostly of a mainline evangelical denomination that didn't believe in healing.
Ja, zo en de doktoren waren wel christenen, maar meer uit een traditionele achtergrond.
And so this young boy, he comes up on his crutches.
En deze jonge die komt op zijn met krukken.
He had been walking, I think, about 8 kilometers.
En hij heeft 8 kilometer lang gelopen.
And his calf muscle on his leg was this big.
En zijn kuiten waren ongeveer zo groot.
And he came because the American doctors can fix him.
Want hij had gehoord, die Amerikaanse doktoren, die kunnen mij genezen.
Well, guess what? The doctors looked at his leg.
Maar raad eens, de doktoren keken naar zijn been.
They said there's no way we can fix this without multiple surgeries and months of rehabilitation.
Ja, wij kunnen dit nooit genezen. Dit is, er moeten zoveel operaties aan vooraf gaan en dan ook nog een hele lange herstelperiode.
And so I started watching this boy Chalak, which his name Chalak means active.
Ja, en het Arabisch woord Chalak betekent actief. En ik zag dus die jongen zo strompelen.
I'm watching him walk away disappointed and you could tell his hope was shattered.
En hij liep weg, zijn hoop was helemaal kapot.
And I said, told my wife, I said, we can't allow this.
En ik vertelde mijn vrouw, dit kunnen wij niet toelaten.
So we went to him, I said, stop.
Ik zei hem, stop even, wacht even.
I know of several true stories of people whose legs were healed without surgery, without rehabilitation.
En ik vertel hem, ik ken een paar echt waar gebeurde verhalen van mensen die hun benen genezen zijn zonder operatie. Mag ik jou vertellen over deze verhalen?
He said, yeah, sure.
Hij zei natuurlijk.
Because all of a sudden I saw hope again in his eyes.
En opeens zag ik weer hoop in zijn ogen.
So I showed him every story, well, maybe like 4 stories in the Gospels, where Jesus healed people's legs.
En ik liet hem 4 verhalen in de evangelie laten zien hoe Jezus de benen van mensen genas.
And I said, he said, but I'm Muslim.
But hij zei, ik ben een moslim.
I said, well, do you believe that he could heal you the way that he healed these legs?
Maar vroeg ik, geloof je dat hij jou kan genezen zoals Jezus dat ook in de Bijbel deed?
He said, but how? I can't go. I can't see him.
Maar hoe kan ik dat? Ik kan hem toch niet zien?
I said, I'm a follower of Jesus.
En toen vertelde ik ben een volgeling van Jezus.
And we can pray in his name.
En wij mogen bidden in zijn naam.
And I believe he can heal you.
En ik geloof dat hij jou kan genezen.
Well, we prayed for his leg.
Zo, en dus we baden voor die been.
We prayed long prayers.
We hebben lange gebeden gebeden.
We prayed loud prayers.
En we baden luide gebeden.
We shook his leg.
En we schudden zijn
benen. We anointed it with oil.
En we zalfden het met olie.
After like 20 minutes, guess what?
En maar raad eens, na 20 minuten.
No change.
Geen verandering.
So I'm like, oh no.
En ik dacht, oh nee.
And I said, well, what do you think? He said, Chalak means it. Surely it will be fixed. You told me it would be fixed.
En hij zei dus in het Arabisch, weet je, het zal wel genezen. Hè?
This non-Christian Muslim had more faith than I did.
En deze niet-christelijke, hij was een moslim en hij had meer geloof dan ik had.
Well, about 2 days later, we see him in the marketplace.
En 2 dagen later zien we hem op de markt.
He's walking around.
En hij loopt rond en fluit.
I ran up to him. I said, Chalak. En your leg is fixed.
En ik rende naar hem toe. Ik zei, Chalak, jouw been is genezen.
He said, you said it. Jesus would fix it.
En je zei, jij zei het toch, dat Jezus het zou genezen?
I said, I know.
Ik zeg, ik weet het.
I was so excited.
En ik was zo enthousiast.
And he just thought, well, you said it, so why should I be excited, you know?
Maar hij was helemaal niet enthousiast. Hij zei, je hebt het toch gezegd? Natuurlijk.
And he became a believer, and his whole family became a believer in Jesus.
Hij werd een volgeling van Jezus, en zijn hele familie werd een volgeling van Jezus.
I never had to confront Islam to demonstrate the kingdom of Jesus.
Ik hoefde nooit islam te confronteren om Jezus groot te maken, want er is geen oorlog.
Amen.
Amen.
And that's what we're talking about.
En daar hebben we het over.
So let's talk about our two key words here is evangelism, to announce and to declare and to bring good tidings, to preach the gospel.
Yes. Onze twee sleutelwoorden zijn om het te verkondigen, het goede nieuws, bijzonders om het evangelie te verklaren en goede boodschap te preken.
And then our second word is power.
En ons tweede woord is kracht.
And that is coming from the Greek word dynamis.
En dat komt van het Griekse woord dynamis.
We see that in Acts chapter 1 verse 8.
En dat zien we in Handelingen 1 vers 8.
And Jesus says, you will receive power.
En Jezus zegt, je zult kracht ontvangen.
When the Holy Spirit comes upon you.
Als de Heilige Geest over je komt.
And then you will be witnesses of me.
En dan zul je mijn getuige zijn.
In Jerusalem, Judea, Samaria and to the uttermost.
En in Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste van de aarde.
Now what are the two things he said?
Wat zijn de twee dingen die hij hier zegt?
We will receive power.
We zullen kracht ontvangen.
And then we would be witnesses of him.
En we zullen getuigen van hem zijn.
And then he gave us the four different regions,
en dan
right?
geeft hij ons vier regio's.
Well, I hear so many Americans.
En ik hoor zoveel Amerikanen zeggen.
And I know Europeans don't talk this way, but many Americans.
Ik weet, Europeanen praten niet zo, maar Amerikanen helaas wel.
They say, why do we see so many miracles in Africa?
Waarom zien we zoveel wonderen in Afrika?
I always see miracles in South America.
Ik zie mooie wonderen in Zuid-Amerika.
Well, we don't see any miracles in our churches in America.
Maar in onze kerk in Amerika zien we geen wonderen.
Well, are you taking the gospel to unsaved people in your churches in America is my question.
En mijn vraag is, in jouw lokale kerk breng jij het evangelie tot onbekeerde mensen?
See, the power was given to us to testify of Jesus.
De kracht die ons gegeven is om over Jezus te verkondigen.
It wasn't given to us for entertainment in our church services.
Zij ons die kracht was niet gegeven voordat onze kerkleden geëntertained worden.
Amen. Now are we recipients of health and healing as sons and daughters of God?
En mogen wij genezing ontvangen? Mogen wij gezondheid ontvangen? Jazeker.
Yes, we are.
Ja, natuurlijk.
And we should believe to be able to lay hands on each other. Is any sick among you? Let the elders of the church come together, anoint them with oil, lay hands on them and pray for them, and the prayer of faith shall save the sick. Amen. Amen.
In de gemeente, er staat in Jacobus 5, als iemand ziek is, laat de oudsten komen. We leggen elkaar de handen op, we zalven elkaar. Dat gebeurt natuurlijk in de gemeente.
But this dunamis power that we're talking about was given to us by the baptism of the Holy Spirit to testify of Christ to those who have never known him.
Maar deze dunamis kracht is gegeven aan ons, zodat wij getuigen zullen zijn aan de wereld die niet gelooft.
So what this is the miraculous power.
Dus dit is die wonderbaarlijke kracht.
Ability.
Dat is de mogelijkheid.
Abundance.
Het is de overvloed.
Might.
En de kracht, macht.
Power to achieve.
Kracht om het doel te bereiken.
By applying the Lord's inherent ability.
Om dat toe te passen die Gods inherent, Gods wezen, wat hij is, dat toe te passen aan de mensen, tot de mensen.
So when we go in the power and demonstration of the Holy Spirit,
als wij uitgaan in de kracht en van de Heilige Geest,
we're representing the heavenly King and His kingdom.
Dan vertegenwoordigen wij de hemelse koning en zijn koninkrijk.
When we leave the power at home,
maar als we de kracht thuis laten,
and we take everything that we know and have read and heard,
en we nemen alles wat we gehoord hebben en wat we gelezen hebben,
and we attempt to appeal to the intellect of humanity,
en we proberen het intellect van mensen te bereiken.
We run the risk.
Dan lopen we het risico
of propagating religion
om religie te verkondigen
instead of expanding God's kingdom.
In plaats van het koninkrijk van God uit te laten breiden.
And in this world that we live in,
en in de wereld waarin wij leven,
religion is not going to work.
Werkt religie niet.
But the heavenly kingdom will.
Maar het hemelse koninkrijk werkt wel.
Remember what Paul says in 1 Corinthians 2:4.
Herinner je even wat Paulus zegt in 1 Corinthians 2 vers 4?
My message and my preaching were very plain.
Mijn verkondiging, mijn prediking was heel eenvoudig.
Rather than using clever and persuasive speeches,
in plaats van slimme woorden te gebruiken,
I relied on the power of the Holy Spirit.
Vertrouwde ik op de kracht van de Heilige Geest.
Amen. In Zechariah chapter 4 verse 6.
In Zechariah 4 vers 6 zegt.
The Lord reminds us.
En daar herinnert de Heer ons.
He says, "This is the word of the Lord to Zerubbabel."
En dit is het woord van de Heer tot gericht tot Zerubbabel.
Not by might,
niet
nor by power, but by my spirit, says the Lord.
Ja, niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest spreekt de Heer.
See, we can't rely on our own strength, our own intellect, our own relationships, our own finances. Ja.
We kunnen niet vertrouwen op ons intellect, op ons verstand, op onze mogelijkheden, onze
we
relaties.
Have to ultimately rely on the power of the Holy Spirit.
We moeten vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest.
So, quick question.
Dus een snelle vraag.
How have you viewed evangelism up to now?
Dus hoe heb je tot nu toe naar evangelisatie gekeken?
Is it an opportunity? Is it a strong desire in you?
Is het een mogelijkheid? Is een sterk verlangen dat je binnen in jou is?
Is it scary, frightening?
Is het ben je daar bang voor of heb je angst ervoor?
Yeah. Is it very natural for you or maybe it's awkward?
Is het natuurlijk voor je of is het vreemd?
Maybe it's a difficult task.
Misschien is het een zware opdracht.
Now guys, we want to see a movement happen in this nation. Amen.
Wij willen toch een beweging zien in dit land, in dit volk.
But remember, to see a movement.
Maar onthoud, om een beweging te zien.
First we have to start moving.
Moeten wij in beweging komen.
And so this is all about becoming very practical.
En dit gaat eigenlijk om hele praktische zaken.
So how has evangelism seemed to you? Somebody just be very honest.
Wees even heel eerlijk. Zeg even wat evangelisatie voor jou betekende. Je kan het in Nederland zeggen dan.
Natural for you? That's awesome.
Natuurlijk.
It's a gifting. So would you say that you function as an evangelist in the fivefold ministry?
Yeah.
Cool. Who in here thinks of evangelism as kind of intimidating or scary?
Wie vindt evangelisatie intimiderend? Vindt het een beetje bang? Is een beetje bang voor?
Okay. That's great.
Dat is goed. Dat mag. Is
no one's throwing any stones.
Niemand gooit steen hierop.
If I point my finger at you, I have three pointing back at me. Okay.
Als ik mijn vinger naar jou wijs, dan zijn er drie vingers die naar mij wijzen.
So I'll tell you the truth. I've been very intimidated in evangelism in my life.
Ik kan je de waarheid vertellen. Ik voelde me heel geïntimideerd door evangelisatie.
So what this is about is helping us break out of that fear.
En waar dit om gaat is om die angst te overwinnen.
Or break out of the intellectual type of evangelism.
En een doorbraak te krijgen in dat intellectuele manier van evangelisatie.
And break into a life of power.
En in een leven binnen te treden van kracht.
So we're going to talk about four different elements of power evangelism.
En we willen over vier verschillende elementen over krachtevangelisatie hebben.
The first is spiritual authority.
En het eerste is geestelijke autoriteit.
In John chapter 20 verse 21.
En in Johannes 20 vers 21.
He says all authority has been given to me in heaven and earth.
Jezus zegt alle autoriteit op hemel en aarde is.
That's in Matthew chapter 20.
Dat is ja Matthäus 28 zegt alle autoriteit in de hemel is aan mij gegeven.
He said all authority now go.
En hij zei, nu ga.
Isn't that exciting?
Is dat niet opwindend?
He said, just as the Father has sent me, so I am sending you.
Ja, precies zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.
Ja? Yeah? So Jesus, did we see him as he's walking?
En zo we zien Jezus als hij zo aan het lopen is.
And he walks in and he heals the sick and he restores sight to the blind.
En hij loopt binnen en hij geneest de zieken. Hij de blinden doet hij weer zien.
He raises the dead. He's multiplying food.
Hij laat de doden opstaan. Hij vermenigvuldigt eten.
And he is showing that the kingdom is in power and demonstration.
En hij laat dus het koninkrijk zien dat het in kracht in koninkrijk van kracht is.
Now he said, everything that I do, I do what the Father sees. Shows me to do. I say what he has told me to say.
En hij zegt van, ik doe wat de Vader mij vertelt. Ik zeg wat de Vader mij vertelt.
Amen.
Amen.
But he says the same way I do it. You're going to do it.
Maar hij zegt, wat ik doe, gaan jullie ook doen.
In fact, in John chapter 10, verse 12, he said, greater things than I did shall you do also.
In Johannes 10, vers 12 zegt hij zelfs grotere dingen zullen jullie doen als dat ik gedaan heb.
Now, but he didn't mean healing the sick and raising the dead.
Maar hij bedoelde niet zieken genezen en doden op.
He just meant we would build bigger church buildings than him.
Hij bedoelde daarmee dat wij grote kerken zouden bouwen.
He meant we could get better offerings than he gets.
En dat wij
print more Bibles.
En meer collectes kunnen ophalen en grotere Bijbels printen.
What do you think he meant?
Wat denk jij wat hij bedoelde?
If he said, you've seen the things that I've done.
Hij zei tegen jullie hebben gezien wat ik heb gedaan.
Greater things than I did shall you do.
Grotere dingen zullen jullie doen.
What do you think he meant?
Wat denken jullie wat hij bedoelde?
Healing the sick?
Yes.
Raising the dead? Okay.
Yes.
Yeah, we couldn't. The world couldn't contain the books, right? So, I think he really meant what he was saying.
Dus ik denk dat Jezus echt bedoelde wat hij zei.
Somebody explained faith to me is just taking God at His word.
Iemand legde mij geloof uit, definieerde geloof voor mij. Zegt geloof is taking faith. God geloven dat wat hij bedoelt. Dat wat hij zegt, God nemen op, prachtig. Geloof is God nemen op zijn woord.
So the first element is we have to understand that we're going in spiritual authority.
Het eerste is dus wij treden toe tot geestelijke autoriteit. Treden op.
Okay, we have to keep moving quickly. Then secondly is gifting.
En het volgende is gaven.
Now each of you.
Ieder van jullie
are uniquely created.
Zijn uniek geschapen.
Isn't that wonderful?
Is dat niet bijzonder?
You know, sometimes the Lord uses me in word of knowledge.
En soms gebruikt God mij met een woord van kennis.
And sometimes I prayed for so many sick people and many of them don't get healed.
En ik heb vaak voor heel veel zieken gebeden en vele van hun die werden niet genezen.
And then there's other people and you say, you know what? I know for sure when I pray for sick people. They just get healed.
En er zijn anderen die bidden voor zieke mensen en die worden allemaal genezen.
You know, we all walk in different giftings, spiritually, but also natural giftings that God has given you.
Wij allemaal hebben natuurlijke gaven, verschillende natuurlijke gaven, maar ook verschillende geestelijke gaven.
Maybe you know what you may say, I can't do evangelism because I'm terrified of talking to people.
Je zegt misschien, ik kan geen evangelisatie doen, want ik ben doodsbang om met mensen te praten.
Moses couldn't even speak for himself; he had to have his cousin go talk for him.
En Mozes kon niet zelf praten, hij liet zijn broer voor hem praten.
And so God has gifted you, and even if you say that's not my strong area, okay, then don't try to be a public speaker.
Dus als God je een gave gegeven heeft, je hoeft niet iets te doen waar God je niet waar je bang voor bent.
Walk in your natural gift.
Loop wandel ook in jouw natuurlijke gaven.
Another element that we see is consecration.
En een andere element is toewijding.
There were people that wanted the power of the Holy Spirit without the relationship with him.
Er waren mensen in de Bijbel die wouden de kracht van de Heilige Geest zonder een relatie met de Heilige Geest te hebben.
Remember the story of Simon the sorcerer.
We kennen het verhaal van Simon de tovenaar.
He offered money to get the gift to lay hands on people to be filled with the Holy Spirit.
Hij bood geld aan zodat hij de gave zou ontvangen om zieken te kunnen genezen.
That was wicked.
En dat was kwaad.
God doesn't want perfect people.
God wil niet volmaakte mensen.
But he wants yielded people, consecrated people.
Hij wil toegewijde mensen hebben.
The idea of consecration is set apart for holy service.
Ja, en de toewijding is dat je apart gezet bent voor zijn werk.
Now, when we're going to represent a king and his kingdom.
En als wij dus de koning en het koninkrijk gaan vertegenwoordigen.
At what point do we want to stop representing him?
Waar in dat proces willen we ophouden om hem te vertegenwoordigen?
I think about the scripture 2 Corinthians 5, I think it's 21, says, for you are ambassadors for Christ Jesus.
2 Korinthebrief 5 vers 21 staat, maar jullie zijn gezanten, hè, ambassadeurs. Hè.
Think about the, do you have the word diplomatic immunity?
Diplomatische immuniteit, ja, ja.
So, as an ambassador of a nation,
als een ambassadeur van een volk,
I have diplomatic immunity.
Heb je diplomatische immuniteit.
So, if I'm an ambassador of United States,
dus als ik de ambassadeur van de Verenigde Staten ben,
I walk over here,
dan loop ik hier naartoe,
and this area where I'm standing,
en dit gebied waar ik sta,
I operate according to the laws and government of my nation.
Werk ik op dat gebied volgens de regels en de wetten van mijn volk.
Now, I may not like that right now.
Ik vind dat misschien niet leuk.
But that's the truth.
Maar dat is wel de waarheid.
But if we're representing the heavenly kingdom,
maar als wij het koninkrijk van God vertegenwoordigen,
as ambassadors of Christ,
als ambassadeur van Christus,
we represent our king and his kingdom.
Vertegenwoordigen wij onze koning en zijn koninkrijk.
So it doesn't matter what the kingdom or what the surroundings may seem like. What is the air in this place seem like, we represent and we function according to his royal law.
Dus het maakt helemaal niet uit wat de omstandigheden zijn, hoe de lucht is, wat om je heen gebeurt. Jij vertegenwoordigt het koninkrijk.
So here's one of my questions.
Dus hier is een vraag voor mij.
As Christians,
als christenen,
as ambassadors,
als een ambassadeur,
as consecrated vessels,
als toegewijde een aardse vaten.
Imagine that this is my badge that says heavenly ambassador.
Ja, en stel je voor, dit is mijn badge waar ze op staat hemelse afgezante.
When I get home at night,
als ik thuis kom,
I say I've been a good boy all day long.
Ik ben een goede jongen de hele dag geweest.
I'm going to take this off.
Ik ga dit even afnemen.
And I'm going to go do whatever I feel like.
En nu ga ik doen wat ik wil.
And I'll represent Jesus again tomorrow.
Morgen ga ik Jezus weer vertegenwoordigen.
Well, here's a problem.
Hier is mijn probleem.
That's not consecration.
Dat is niet toewijding.
That is trying to live in two separate kingdoms, represent two separate kingdoms.
Dat is proberen te leven in twee verschillende koninkrijken.
And so my question to you is,
mijn vraag aan jou is,
do you want the power of God?
Wil jij de kracht van God?
Without the dominion of God.
Zonder het domein van God.
Do we desire his power but not his leadership, his lordship?
Verlangen we naar zijn kracht maar niet zijn heerschappij?
If we do,
als dat zo is,
we're guilty as Simon the sorcerer.
Dan zijn we precies zo schuldig als Simon de tovenaar.
We want his power, but not his presence.
Wij willen zijn kracht, maar niet zijn tegenwoordigheid.
So as we're talking about demonstration and power evangelism,
en zoals we praten over krachtevangelisatie,
I encourage you to look at your life and to ask the Lord, what are areas of my life that I need to consecrate, set myself apart for your holy service.
Vraag jezelf dan af, wat zijn delen in mijn leven die nog niet toegewijd zijn aan de dienst van de Heer.
Now I'm not trying to get into religious works, okay?
Ik probeer niet je te verleiden naar religieuze werken.
In fact, there's no way you can be holy on your own.
Je kan sowieso niet heilig alleen zijn.
There's no way you can be consecrated on your own.
En je kan niet ook apart gezet, toegewijd zijn.
And there's no way you can be righteous upon your own.
Je kan ook niet rechtvaardig zijn in je eentje.
So don't hear me wrong.
Dus begrijp me niet verkeerd.
But if we want to represent God and his kingdom,
maar als wij God en zijn koninkrijk willen vertegenwoordigen,
doesn't he deserve for us to say, Lord, have all of me?
Is hij het niet waard dat wij mogen zeggen, Heer, neem alles van mij?
As a heavenly father, he's not going to entrust to us something that he knows our character can't sustain.
Hij zal jou niet iets geven wat wij als ons karakter niet kan bevatten.
He's too good.
Hij is te goed daarvoor.
See, I have a 4-year-old son.
Ik heb een zoon die is 3,5 jaar oud.
And he loves cars.
En hij houdt van auto's.
So I buy him little cars with no engines and no keys.
En ik koop kleine autootjes voor hem zonder een sleutel en zonder een motor erin.
He can steward that right now.
En op dit moment kan hij dat beheren.
If I give him a Porsche
Maar als ik hem een Porsche geef,
I know not only is he going to hurt himself,
ik weet dat hij niet alleen zichzelf zal bezeren,
he can hurt other people.
Maar hij kan ook anderen blesseren.
But as he consecrates himself in my household,
maar als hij zich toewijdt in mijn huis,
I can grow him and develop him,
kan ik hem laten groeien en
and
ontwikkelen.
Train him.
En ik kan hem trainen.
So that someday I can trust him with the keys to the Porsche.
Zodat ik hem op een gegeven moment kan toevertrouwen met de sleutels van de Porsche.
And that's our God. He loves us enough not to give us something that could hurt us or somebody else.
En zo goed is God dat hij ons iets zal geven, niet dat wat een ander zal pijn doen.
And that's what we're talking about in consecration.
Daar hebben we het over als we het hebben over toewijding.
And another one is faith.
En een ander punt is geloof.
We have the authority of Jesus.
Wij hebben de autoriteit van Jezus ontvangen.
We have the gifts that he's given us.
We hebben de gaven ontvangen.
We have life set apart for him.
We hebben het leven dat apart gezet is voor hem.
But then it comes down to,
maar nu komt het neer op,
Jesus, I'm going to trust you.
Heer, Jezus, ik ga u vertrouwen.
I believe that you are who you said you are.
Ik geloof dat u bent wie u zei dat
that
u bent.
You can do what you said you're going
dat
to
u
do.
Kan doen wat u zei dat u
and
doet.
I'm going to step out of the boat,
en ik ga uit de boot stappen.
Onto the water,
op het water.
And see what you do.
En ik wil nu zien wat u gaat doen.
And that's faith.
En dat is geloof.
And until we trust in his ability and his power,
en totdat we gaan vertrouwen in zijn mogelijkheid, in zijn kracht,
then we're operating in our kingdom according to our ability.
Tot dan opereren wij, functioneren wij in onze eigen kracht.
When we step beyond our ability and our understanding, our knowledge,
maar als wij verder stappen dan dus buiten onze kracht en onze kennis,
that's where he begins to work.
Dan beginnen we op het territorium waar hij kan werken.
And so I think that we need to be cognizant, be understanding that, and this isn't everything, but I think it's four areas that we should really examine in our own life.
Ja, er zijn vier gebieden die we echt moeten begrijpen
so
in
now,
ons leven.
So now, answer this quick question.
En antwoord even deze snelle vraag.
What is your gifting?
Wat is jouw gave?
What has God given you?
Wat heeft God jou gegeven?
Who in here is very encouraging?
Wie is een echte bemoediger hier?
Wonderful. That geweldig. Is an excellent
kijk,
gifting.
Dat is een geweldige gave.
Who in here is a servant?
Wie is echt dienstbaar?
I know those two guys back there are.
Ja, die twee heren daar achterin zijn het absoluut.
Yeah.
Ja.
Oh Jan, yeah. I see him serving so many and encouraging so many people.
Ik zie,
you know what they call Jan?
Weet je hoe ze
in
Jan
Israel?
In Israël?
They call him the happy pastor.
Ze noemen hem de blijde voorganger, de
because everywhere he goes, he encourages people and makes them happy.
Overal waar hij komt, dan bemoedigt hij mensen en maakt ze blij.
It's unbelievable.
Het is ongelooflijk.
You see people walking and they see Jan and they're like, Jan!
Je ziet mensen lopen en als ze Jan zien, zijn ze meteen blij.
They don't call him the dead raiser.
Ze noemen hem niet de dode opwekker.
But God's using him in powerful ways because he walks in that gifting.
Maar God gebruikt hem in een machtige manier omdat hij opereert in zijn gaven.
Isn't that wonderful?
Is dat niet geweldig?
So what is your gifting?
Wat is jouw gave?
And then I want to ask you this question.
En dan
answer
ik jou
that question. Do you all have an answer? Now maybe you need to develop these answers a little bit.
En misschien moet je deze antwoorden even voor jouzelf ontwikkelen.
And maybe you should write it down.
Misschien moet je het opschrijven.
What is my gift?
Wat is mijn gave?
Ask the Lord to show you.
Vraag God om het jou te openbaren.
Ask other believers in the body of Christ.
Vraag andere gelovigen in het lichaam van Christus.
What do you think is my gifting?
Wat denk jij dat mijn gave is?
Now secondly,
tweede,
how could God use that gifting in sharing the gospel?
Hoe kan God die gaven gebruiken om het evangelie door te geven?
Have you ever thought about that before?
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Maybe we're trying to do evangelism according to a model that we've been shown.
Kijk, misschien heb je evangelisatie altijd toegepast via een model wat jij ooit gelezen
of
gezien
hebt. Or by following a script.
Of je hebt een soort puntengewijs iets probeer je na te volgen.
And those tools can be helpful.
Ja, en zulke modellen dat kan misschien wel helpen.
But I'll encourage you.
Maar ik wil je bemoedigen.
Walk in your gifting.
Wandel in jouw gaven.
He created you specifically for his glory.
Hij heeft jou specifiek geschapen voor zijn glorie.
He loves you just as you are.
Hij houdt van je zoals jij bent.
Isn't that wonderful?
Is dat niet geweldig?
You know, unity in the body of Christ is a lot different than we think of it. We've confused unity with uniformity.
Ja, wij hebben een foutje gemaakt. Wij in ons denken dat eenheid uniformiteit is. in het lichaam van Christus.
So we see people that are crazy power evangelists.
En we zien evangelisten die een beetje apart zijn en zijn krachtig in het evangelisme.
There's this guy Todd White in the States.
Ja, in Amerika heb je een evangelist die heet Todd White.
And there's a lot of young kids in our youth group.
En er zijn kids in jeugd in onze jeugdgroep.
And they're like, yeah, if I get some dreadlocks like Todd White.
Ik wil die dreadlocks als Todd White hebben.
And then I'm going to start using the word man a lot.
En dan man.
Man, yeah.
En dan gebruik ik heel vaak het woord man.
Or whatever. Then if I be like Todd White, then maybe I'll be a powerful person.
Dus als ik zo word als Todd White, dan ben ik een krachtige spreker.
Todd White's awesome.
Todd White is geweldig.
Because he's being Todd White.
Want hij is right? Todd White. Hij is dat.
And Allah's awesome.
Allah is geweldig.
Because God made her completely different than Todd White.
Want Allah heeft haar compleet anders gemaakt dan
Aren't you
Todd White.
Thankful Allah doesn't have dreadlocks right now?
Ben je niet blij dat Allah geen dreadlocks heeft?
No, but God just wants to use you. So ask yourself, what are my giftings and how can I use them?
God wil je gebruiken. Vraag dus God, wat zijn mijn gaven en hoe kan ik dus gebruikt worden?
In sharing the gospel.
In het evangelie te verkondigen.
So let's talk about some essentials of power evangelism.
Laten we maar eens essentiële punten kijken van krachtevangelisatie.
One is we need the revelation of the Father's heart for the lost.
So, het eerste is, wij moeten de openbaring hebben, een openbaring hebben van het hart van de Vader voor de verloren zielen.
Let me ask you this.
Laat mij jou dit vragen.
For those of you who have gone out and done evangelism.
En voor degenen juist die uitgegaan zijn en geëvangeliseerd hebben.
What is the end goal?
Wat is het einddoel?
For them to know Jesus. Yeah. But you know, there are some people. That their end goal is to get people into church.
Maar voor sommige mensen is het einddoel om mensen in de kerk te krijgen.
Some people's goal is for them to stop throwing trash on the ground.
En voor sommige mensen is het een doel om op te houden om vuilnis op straat te gooien.
It can be so crazy sometimes.
Het is soms heel vreemd.
But see, God is so broken for the lost.
God is zo gebroken voor de verloren mensen.
That he was willing to leave his position in heaven and take on the form of humanity.
Dat hij gewillig was om zijn om de hemel te verlaten en een mens werd.
He was willing to go to any length to reach us.
Hij is de volle lengte gegaan om ons te bereiken.
So it wasn't so we could have full church buildings.
En dus hij is niet gekomen om zodat wij volle kerkgebouwen hebben.
You know, it was so people could know his love.
Het ging erom dat mensen zijn liefde leerden kennen.
And be restored to right standing in his presence.
En hersteld
and have fellowship
werden,
with him.
Hersteld werden in de juiste in verhouding met God en in zijn tegenwoordigheid konden
komen. So as we're going out.
En zo, dus als we zo uitgaan.
Before you ever go out and together as two or three people or as a church go out to experience evangelism.
Dus voordat je ooit naar buiten gaat, twee aan twee of drie mensen om te evangeliseren.
Ask the Lord to give you the Holy Spirit, his heart for the lost.
Vraag aan God om dat je de Heilige Geest mag ontvangen omdat je die bewogenheid krijgt van God voor de verlorenen.
2 Peter chapter 3 verse 9 says God is not willing that any people should perish.
2 Petrus 3 vers 9, daar staat dat God niet wil dat één iemand verloren gaat.
He's being patient.
En hij is geduldig.
So that people can be saved.
Zodat mensen tot geloof zullen komen.
We need his heart.
Wij hebben zijn hart nodig.
Amen.
Amen.
Secondly, we want to listen to the Holy Spirit.
Ten tweede moeten we luisteren naar de Heilige Geest.
That's how Jesus operated.
Zo werkte
right?
Jezus.
He said, I listen to the Holy Spirit.
En Jezus zei, ik luister naar de Heilige Geest.
He said in John 12:49.
Dat zegt in Johannes 12 vers 49.
I don't speak on my own authority.
Hij zegt, ik praat niet op grond van mijn eigen autoriteit.
The Father who sent me tells me what to say.
De Vader die mij gezonden heeft, die vertelt me wat ik moet zeggen.
If Jesus couldn't do it without listening to the Holy Spirit,
als Jezus het niet kon zonder te luisteren naar de Heilige Geest,
then we cannot do it without.
Dan kunnen wij dat zeker niet doen.
So we need his heart, and then we need to be submitted to the Holy Spirit.
Dus wij hebben het hart nodig en we moeten toegewijd zijn, overgegeven zijn aan de Heilige Geest.
And then we have to be humble.
En we moeten ook nederig zijn.
Now what is humility?
Nou, wat is nederigheid?
A lot of times we think of humility as this. Excuse me, Pastor Jan, I'm sorry, I'm sorry.
En vaak denken we nederigheid is, oh sorry, het spijt me zo.
Yeah. But somebody told me that humility or meekness is strength with restraint.
En iemand heeft me uitgelegd dat nederigheid kracht is die een beheerste kracht.
And see, the word says, it's in James chapter 4, verse 6, that God actually actively resists the proud.
En Jacobus 4, vers 7 zegt dat God actief de trotsen weerstaat.
But he promotes the humble.
Maar hij geeft de nederigen een promotie.
So one is humility before the Lord, right?
Dus, en we hebben het hier over nederigheid voor God.
And then another is humility in front of the world that he died to save.
Maar ook nederigheid naar de wereld toe die waarvoor hij gestorven is.
Jesus came in as a servant and slave to all of humanity.
Jezus kwam binnen als de wereld binnen als een slaaf, als een dienstknecht voor de hele wereld.
In the form of a child.
Hij kwam als een kind.
In humility he came.
In nederigheid kwam
out of a humble tribe, a humble family, a humble setting.
Van een hele nederige familie, een nederige setting.
And when he went in,
en toen hij binnenkwam,
couldn't he have walked in and shot lightning bolts from his eyes?
Kon hij niet bliksem laten komen uit zijn ogen?
And said, "Believe in me."
Hij zou kunnen zeggen, geloof in mij.
Yeah, he could have.
Dat zou hij kunnen doen.
But he came as a servant.
Maar hij kwam als een dienstknecht.
And so when we approach the world, we should approach the world in that same humility.
Dus als wij de wereld naar de wereld toe gaan, dan moeten wij in diezelfde nederigheid komen.
Amen.
Amen.
And then boldness.
En dan vrijmoedigheid.
What? You can be humble and bold at the same time?
Wat? Je kan nederig en vrijmoedig tegelijkertijd zijn?
Now my last name is Bold.
Nou, mijn achternaam is Bold.
But it used to be proud.
Mijn achternaam is vrijmoedig, maar het was vroeger trots.
Think about boldness.
Denk even aan vrijmoedigheid.
A lot of times we think that is the absence of fear.
En wij denken vaak vrijmoedigheid is de afwezigheid van angst.
But that's not true.
Maar dat is absoluut niet waar.
Boldness is trusting God in his strength.
Maar vrijmoedigheid is God vertrouwen in zijn kracht.
More than listening to the fear or the circumstances around us.
Meer dan wij naar de angst en de omstandigheden luisteren die om ons heen is.
It's stepping into what God's called us into despite the fear that we have in our heart.
Het is binnentreden in dat wat God ons toe geroepen heeft ondanks de angst die we misschien hebben.
In the book of Acts, the church was crippled with fear.
In Handelingen zien wij dat de kerk helemaal verlamd was van angst.
And so they got together and they said, "Lord, grant unto your servants boldness that we could declare the gospel."
En ze riepen uit, God, geef aan ons vrijmoedigheid dat we het evangelie kunnen verspreiden.
And the Bible says that when they prayed that prayer that the Lord actually shook the building.
In de Handelingen lezen we dat God echt het gebouw liet beven.
And they went everywhere preaching the word of God with boldness.
En daarna gingen ze uit en ze predikten het evangelie met vrijmoedigheid.
Did he eliminate their fear?
Heeft hij hun angst helemaal weggenomen?
No. Have you ever been in a shaking building?
Ben je wel eens in een gebouw geweest dat schudt?
That's terrifying.
Dat is beangstigend.
He probably said, "You think you're afraid now? Watch this."
God zei waarschijnlijk, je bent nu bang. Kijk eens wat ik kan doen.
And then they're saying, "Hey, preaching the gospel is easy. Let's go."
En toen dachten ze, oh, het evangelie verkondigen is makkelijk. Laten we gaan.
But ask the Lord for boldness to preach the gospel.
God voor vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen.
So, let's look at some biblical examples quickly of power evangelism.
Laten we naar wat voorbeelden uit de Bijbel kijken naar krachtevangelisatie.
First one is John chapter 4.
En het eerste is Johannes hoofdstuk 4.
Jesus and the Samaritan woman.
Jezus en de Samaritaanse vrouw.
You know that story.
Jullie kennen het verhaal.
And Jesus goes and tells her everything about herself.
En Jezus vertelt alles over haar leven.
But he didn't ask her any questions about herself, did he?
Maar hij stelde geen vragen over haar.
Jesus goes in humility.
En Jezus kwam in nederigheid.
He encounters this woman.
Hij ontmoette deze vrouw.
He has the boldness to instigate a conversation with
her. Hij heeft die vrijmoedigheid om een gesprek met haar aan te gaan.
And then he's listening to the Holy Spirit.
En dan luistert hij naar de Heilige Geest.
And the Holy Spirit begins to reveal to him the things that are pertinent to her heart.
En de Heilige Geest begint het te openbaren dat die dingen die in haar hart aanwezig zijn.
First, were we talking about this yesterday? First she says, I perceive that you're a holy man.
En het eerste wat zij ziet is, oh, je bent een rabbi. Yeah, je bent een.
Then she says, I see you're a prophet.
En de tweede was, oh, je bent een profeet.
And then she says, well, our people are waiting for the Messiah to come.
En dan zegt ze zo, ja, onze mensen, ons volk wacht dat de Messias komt.
And he follows this conversation until he says, I am he of who you.
En hij volgt dat gesprek totdat hij zegt, maar ik ben hier voor jou.
And
ik
that's when the woman has an encounter with Jesus.
En op dat moment heeft die vrouw een ontmoeting met Jezus.
The word says she runs into her town and says, everyone come meet the man who told me everything about myself.
Zij rent dan terug in het stadje in en ze zei, ik heb de Messias ontmoet.
What a great example of power evangelism.
Wat een geweldig voorbeeld voor krachtevangelisatie.
Now some things that you should notice.
En hier zijn een paar dingen die
Jesus
je moet
opvallen. Didn't address her sin.
God heeft haar zonde niet aangesproken.
He didn't condemn her lifestyle.
Hij heeft haar levensstijl niet veroordeeld.
He didn't talk about her religious practices.
Ze heeft ook niet gesproken over die religieuze praktijken die ze allemaal doet.
He listened to the Holy Spirit and spoke to something that opened her up. To the revelation of Jesus Christ.
Hij sprak in haar hart en waardoor ze openbrak en zodat ze kon zien wie Jezus was.
Amen.
Amen.
Acts chapter 2.
Handelingen 2.
Peter and John at the gate beautiful.
Ja, Johannes en Petrus bij de poort, dus de schone poort.
You have this guy.
Hier zie je die kerel.
And they feel like they're completely inadequate. They don't have any money to give him.
En ze voelen zich, ja, ze hebben helemaal geen geld om aan die arme kerel te geven.
But they're full of the Holy Spirit.
Maar ze zijn vol met de Heilige Geest.
They're believing God.
Ze geloven in God.
And they're remembering what Jesus said.
En ze herinnerden al die dingen die Jezus zei.
Did they confront his physical condition?
Hebben zij die ziekte aangesproken?
Did they address the issue of Jesus having recently been crucified and resurrected?
Hadden ze het over, weet je dat Jezus gestorven is en dat was kort geleden gebeurd?
They see an immediate need in this man's life. He can't walk. His need wasn't money, his need was legs.
Ze zien de actuele noodzaak in deze man. Het was niet geld, het was dat hij niet kon lopen.
See, the immediate thought would be, let's help this guy, let's give him money.
Het eerste gedachte zou misschien kunnen zijn, ja, geef hem geld.
But God wants to deal with the fundamental problem.
Maar God wil op het fundamentele probleem wil hij aan.
So they say, we don't have what you think you need, but we have Jesus.
Dus ze zeggen,
rise up and walk.
Ja, ze zeggen, wat jij denkt wat je nodig hebt, hebben we niet. Maar we hebben wel Jezus. Sta op en wandel.
The man rises up. He runs into the temple.
Die man staat op, rent de tempel in binnen.
And starts worshiping God.
En begint Jezus te aanbidden.
Amen.
Amen.
They didn't have to convince him of anything, did they?
Ze hoefden hem van niets te overtuigen.
And then Acts chapter 8, Philip and the Ethiopian.
Handelingen 8, Philippus en de Ethiopier.
Philip's being led by the Holy Spirit.
En Philippus wordt geleid door de Heilige Geest.
There's a guy who's a different culture.
En een man, een andere cultuur.
Different class.
En een andere status.
Right? And there's this guy, and he sees he's reading the book of Isaiah.
En Philippus ziet dat hij het boek van Jesaja aan het lezen is.
But he doesn't understand it.
Maar hij begrijpt het niet.
And so Philip says, "Hey, can I talk to you about what you're reading?"
Dus Philippus vraagt hem, kan ik met jou het erover hebben wat je aan het lezen bent?
And then the Holy Spirit uses Philip to open the man's eyes to receive the truth of Jesus.
En zo gebruikt de Heilige Geest Philippus om ervoor te zorgen dat de ogen van de Ethiopier open gaan.
Philip didn't get up there and say, "Listen, you need to understand the context of the scripture."
En Philippus ging niet zeggen van, "Hey, je moet de context van het evangelie van de Bijbel goed begrijpen."
He just says, "Let me show you who Jesus is."
Hij zei, "Laat mij zien wie Jezus is."
So, which of these examples encourages you to step out?
Welke van deze voorbeelden bemoedigen jou, sporen jou aan om uit te stappen?
And in what way?
En in welke manier, op welke manier?
Remember that for yourself.
Onthoud dat even okay? voor jezelf.
This is about to get really practical.
Want dit moet heel praktisch.
Is everybody ready?
Is iedereen nu klaar?
Okay, we're about to step out of our comfort zone.
Want we gaan nu uitstappen uit onze comfortzone.
In a big way.
In een grote manier.
Is everybody ready?
Is iedereen klaar daarvoor?
Okay, I'm going to give you 5 seconds to leave the building if you're not. 5, 4.
Ik geef jullie 5 seconden om het gebouw te verlaten.
Okay. Now, one thing is it's power and demonstration, not words and distribution.
So it. Wat is demonstration? Goed woord ervoor. Demonstratie. Ja, kracht en demonstratie, niet woorden en verspreiding.
See, evangelism is not handing Bibles out to people.
So evangelisatie is niet Bijbels verdelen.
Bibles are great.
Bijbels zijn geweldig.
Do you know how many Bibles I've seen in the trash in the Middle East?
Weet je hoeveel Bijbels ik gezien heb in de prullenbak in het Midden-Oosten?
After groups will come in and blanket distribute the Bible.
Ja, en groepen kwamen binnen en gewoon zomaar zonder na te gewoon heel veel Bijbels aan het verspreiden.
We treat it like it's political propaganda.
En het werd gebruikt in dezelfde soort als politieke gedachtegoed.
And because people don't value it as the word of God, that's how they receive it oftentimes.
En zo, omdat de mensen het niet zien als het woord van God, wordt het dan ook zo behandeld.
Now, giving Bibles away is wonderful, okay?
Nou, Bijbels weggeven is natuurlijk goed.
But I think we have to be cautious in replacing biblical evangelism with Bible distribution.
Ja, maar we moeten Bijbelse evangelisatie is anders dan Bijbels verdelen.
And it's power and demonstration, not discussion, that leads to persuasion.
Het is kracht en demonstratie en niet woorden en discussies en verdeling.
Now, normally when we do this training, we actually go out the next day and practice it.
So, normaal als ik deze training aan mensen geef, de volgende gaan we dus inderdaad naar buiten op de straat.
But you guys are a unified church.
Wij zijn een kerk, een eenheid.
And so I want to give you a 3-phase strategy.
Ik wil jullie een strategie geven van 3 fases.
To practice power evangelism.
Om krachtevangelisatie te praktiseren.
That results in salvations and people being added to a biblical community that you
en
have.
En dat
here.
Zal resulteren dat mensen gered worden en toegevoegd worden aan een gemeente.
This isn't the only way to do it.
Dit is niet de enige manier om het te doen.
But this is just a way I want to. I think would be good to spark some ideas and maybe help you.
Maar dit is een prachtige manier om wat ideeën opkomen en dat jullie echt zal helpen.
So the first phase of our approach is prayer.
De eerste fase van onze toenadering is gebed.
Wait, what? The first phase of evangelism is prayer?
Dus de eerste fase van gebed van evangelisatie is gebed.
You know, we've been praying for the Zuni Pueblo Indians.
Nou, wij hebben heel lang gebeden voor de Indianen van de Zuni Pueblo. In New Mexico.
In New Mexico. Yeah. For over 2 years.
We hebben er 2 jaar voor gebeden.
We just now got access to those people.
Maar nu pas is het gelukt om toenadering te vinden.
In the last month to 2 months we've seen 4 of those people saved and baptized.
En in de afgelopen maand hebben 4 mensen tot geloof zien komen.
But start with prayer.
Maar begin met gebed.
Remember what Jesus said. My house shall be called a house of evangelism.
Onthoud wat Jezus zei. Hij zei, mijn huis zal een huis van evangelisatie zijn.
He didn't say that,
nee, dat heeft hij niet gezegd.
He said a house of prayer.
Mijn huis zal een huis van gebed zijn.
You know, God is the Lord of harvest.
God is de Heer van de oogst.
He knows how, when, who.
Hij weet hoe, wanneer en op welke manier.
He'll do it.
Wanneer hij het zal doen.
Sometimes we try to go out and do work for God without God.
En soms willen wij het werk van God doen zonder God.
In Exodus chapter 25.
In Exodus 25.
He says to Moses, I want you to build a tabernacle.
Hij zegt tegen Mozes, ik wil dat je een tabernakel.
Build me a place for my spirit to dwell among my people.
Bouw een plaats waar ik ga wonen, een tent waar ik ga wonen.
And I want you to make it according to the pattern that I showed you on the mountain.
En ik wil dat je dat op de manier doet zoals ik het je heb laten zien op de berg.
Now God doesn't live in buildings or stones or wood any longer, does he?
God woont niet meer in gebouwen in van steen en hout.
He wants to establish his temple in the hearts of men.
Hij wil zijn tempel vestigen in de harten van mensen.
The same way he had a plan for that tabernacle in the wilderness.
En op dezelfde manier hoe hij die tabernakel in de woestenij had.
As the Lord of Harvest, he has a plan for harvest.
Zo heeft deze Heer van de Oogst ook een plan om het hier bij ons te doen.
Ask the Lord for people, places, time, conversations to begin.
Vraag de mensen voor tijd, voor gesprekken, dat mag beginnen.
Next, I would encourage you to have a humanitarian effort or some type of compassion ministry accompanying your evangelism effort.
Ja, het is goed om bij dat evangelisatieproject dat je hebt ook een soort humanitair iets te hebben, een diaconaal werk te hebben.
Can I tell you that in certain parts of the world where people are literally dying of starvation.
In sommige delen van de wereld waar mensen echt letterlijk sterven van de honger.
They don't care a lot about your theological stance.
Hun maakt het helemaal niks uit waar jij theologisch staat.
And so we take them food.
Dus we geven hun voedsel.
Some people have physical needs.
Sommige mensen hebben fysieke noden.
Some people have emotional needs.
Sommige mensen hebben emotionele noden.
You may go into the streets of Amsterdam or of Netherlands of Zaanstad.
En je kan misschien de straten van Amsterdam of Zaanstad van Nederland gaan.
And say, you know what, the people are not hungry.
En je kan zeggen, oké, misschien de mensen hebben misschien geen honger. Maar wat is hun nood?
Lord, help us meet that need.
Heer, help ons om die nood te vinden en dat we die tegemoet kunnen
komen. See, the Samaritan woman needed her identity restored.
Kijk, de Samaritaanse vrouw, haar identiteit moest hersteld worden.
And so Jesus met that need in his compassion.
En in de compassie die Jezus heeft hij die nood kwam hij tegemoet.
And that led to a revelation of who he really was.
En dat leidde tot een openbaring van wie Jezus werkelijk was.
So you may want to consider meeting some type of a need in your evangelistic effort. If you just approach people and say, I want to tell you about the kingdom of God, you need to believe on him and be saved.
Dus als jij gewoon iemand vertelt van, hey, jij moet, ik wil dat je Jezus ontmoet en ik wil dat je gered wordt.
How fast would you run from that?
Hoe snel zou jij daarvan wegrennen?
I mean, I've run from a lot of those people.
Ik heb vroeger in het verleden vaak weggerend van
zo'n. If someone comes and says, I perceive that you have this need in your life and because God loves you so much, he sent me to meet that need.
Ja, en maar als je zegt van, hey, ik zie deze, benoem je dan deze nood in jouw leven, en ik hou van God en ik wil je helpen deze nood in deze nood te voorzien.
Could I tell you about his love?
Mag ik je vertellen over zijn liefde?
And then third is declaration.
Het derde is verkondiging.
So we can never meet a need, pray for people, and then forget to tell them about the coming king and his kingdom.
We moeten nooit vergeten dat nadat we gebeden hebben, nadat we de nood hebben voorzien, dat we vergeten te verklaren over de koning der koningen.
So we're not going to do this breakout, but I think it's good to examine your current evangelism efforts.
Dit gedeelte doen we even niet, maar ik wil jullie wel helpen om even te kijken van oké, wat voor evangelisatie manieren doen jullie nu?
And say, examine those three different areas.
En onderzoek deze drie verschillende gebieden.
And then talk about what you could do to bring some balance to your existing evangelism effort.
En kijk hoe je wat balans kan brengen in de evangelisatieprojecten die je op dit moment hebt.
Now I want to address one mindset.
En ik wil één gedachtegoed aanspreken.
I've heard American pastors say.
En dit heb ik van Amerikaanse voorgangers die horen zeggen.
We're not an evangelistic church. We're more of a discipleship-minded church.
En die zeiden van, we zijn niet zo'n evangelistische kerk. We zijn meer een discipelschapkerk.
We like to go into the deeper things of God.
Wij houden van om de dieptes in te gaan van het woord van God.
Okay. Where is that in the Bible?
Waar staat dat in de Bijbel?
Jesus said, go, preach the gospel to every living creature, teaching them as well.
En Jezus zei, ga heen in de hele wereld, verkondig het woord van God, en maak hen tot discipelen, leer, onderwijs hun.
And what has happened in a lot of churches is people skip from, well, this church has got my favorite Bible study going right now, so I'll go to this church, and then this church has got my favorite food on Sunday afternoon, so I'll go to that church. But the church is called to be an evangelistic church. Yes. Amen.
En wat nu aan het gebeuren is, heel vaak is, ik ga naar deze prediking omdat ik er van hou. En die heeft 's middags lekker eten, dus ga ik naar deze kerk.
So let's talk about overcoming some obstacles personally.
Laten we het nu hebben over wat om persoonlijke obstakels te overwinnen.
Now a lot of people say, "Man, I want to, I just can't."
Heel veel mensen zeggen, ik wil, maar ik kan niet.
I'm not gifted.
Ik heb geen gaven.
Jesus goes to his disciples.
En Jezus gaat naar zijn discipelen toe.
They're fishermen.
Ze zijn vissers.
Right?
Yeah.
So he comes to them, he says, "You guys should follow me, and you can fish."
En hij zegt tegen hen, jullie kunnen mij volgen. Hey, wat jullie kunnen doen is vissen.
Now remember, they were already fishermen.
Ze waren al vissers.
He said, follow me and I'll let you do what I created you to do. You just do it my way.
En hij zei, volg mij en ik laat jullie dat doen wat jullie al doen. Maar ik laat jullie het op mijn manier zien.
So getting over the obstacle of, can I do this?
Dus om over die het obstakel over te overwinnen van kan ik het wel?
Remember, he created you and he called you.
Onthoud
just
ervan,
as you are.
Hij heeft jou geschapen op die manier hoe jij bent.
So remember who sent you. That's Jesus. Dus, he's sending us the way the Father sent him.
Onthoud altijd wie jou gezonden heeft en dat was Jezus.
Remember that you don't have to win any battle.
Onthoud ook dat jij niet een of andere strijd moet overwinnen.
We're not fighting flesh and blood.
We vechten niet tegen vlees en bloed.
Amen.
Amen.
The battle's not ours, the battle's the Lord.
De strijd is niet van ons, de strijd is van de Heer.
You don't carry the burden of convincing people. The Holy Spirit will do that.
Jij draagt niet de last om mensen te overtuigen. Dat doet de Heilige Geest.
And then remember the power of your testimony.
En onthoud wat voor kracht jouw getuigenis heeft.
So many people think that they need to get into Christian apologetics.
En heel veel mensen denken van ik moet christelijke apologetiek toepassen.
We should always be ready to give a defense for the faith that's within us.
En ja, we moeten altijd het geloof dat in ons is goed kunnen uitleggen.
But your testimony is the most powerful tool for evangelism you're ever going to have.
Maar jouw getuigenis is de meest krachtige tool die jij hebt om het evangelie te verkondigen.
Revelation chapter 12 verse 11 says they overcome the evil one by the blood of the lamb and by the word of their testimony and they love not their lives until the day.
Ja, en dat is Openbaring 12 vers 11 zegt van ze hebben de kwade de duivel overwonnen bij het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis en ze hebben hun eigen leven niet lief gehad.
I would encourage you all to develop your testimony.
En ik wil jullie allemaal aansporen om je getuigenis te ontwikkelen.
To where you could share it in 1 to 2 minutes.
Zodat je in staat bent om jouw getuigenis in 2 minuten te kunnen vertellen.
With a person on the street, in the bus, on the train.
Dat je het op iemand op de bus of op de straat gewoon 2 minuten kunt vertellen.
Now I have a testimony of drug addiction.
Ik heb een getuigenis van drugsverslaving.
But I also have a testimony of being freed from depression.
Maar ik heb ook getuigenis van hoe ik vrij werd van depressie.
I also have a testimony of God's provision for me in my life.
Ik heb ook getuigenis van hoe God heeft voorzien in mijn leven.
And so it's important that you become aware of all the things God has done in your life.
Dus het is heel belangrijk dat je begrijpt van al die dingen die God in jouw leven gedaan heeft.
And then practice together sharing your testimony with one.
Oefen met elkaar om je getuigenis te delen.
Here's a basic strategy.
Hier is een basisstrategie.
I see this situation in your life.
Ik zie deze situatie in je leven.
Can I tell you?
Mag ik jou vertellen?
That this used to be the situation in my life.
Dat die situatie die jij hebt, die had ik ook in mijn leven.
And this is how God solved that situation for me.
En hier zo en zo heeft God mij geholpen om dit probleem op te lossen in mijn leven.
And because of that I believe he wants to help you in your situation.
En daarom geloof ik ook dat hij jou wil helpen in deze situatie.
Can I pray for you?
Mag ik voor jou bidden?
How easy is that?
Hoe makkelijk is dat?
And you can do that in 30 seconds to 2 minutes.
Je kan dat in 30 seconden doen tot 2 minuten.
You might say, I've never been a drug addict. How could I talk to a drug addict?
Maar je zegt, ik ben nooit drugsverslaafd geweest. Hoe kan ik dan tot een drugsverslaafde spreken?
Well, have you ever been depressed?
Ben je wel eens depressief geweest?
Say, you know what? I see that you're dealing with this thing. I've never been an addict, but I've been depressed and thought my life wasn't worth anything.
Dus je kan tegen die drugsverslaafde zeggen van weet je wat, ik heb dat wat jij hebt misschien niet, maar ik ben wel depressief geweest en kijk eens hoe God mij geholpen heeft, doorheen geholpen.
And as you go out, you don't have to have some great evangelism platform.
En als jij naar buiten gaat, het is niet zo dat je een groot evangelisatieplatform nodig hebt.
And see, the world can argue with you about Did Jesus raise from the dead? Did he really live? Did he really die? Is the Bible a historical document or a fictional book?
En zie, je kan mensen op de straat discussiëren. Heeft God Jezus echt geleefd? Is hij werkelijk opgestaan? Is de Bijbel echt het woord van God? Was het fictie? Daar kan je eeuwig mee door met argumenteren.
But they can't argue with you about what Jesus did in your life.
Maar zij kunnen niet dat tegenspreken wat God in jouw leven gedaan heeft.
Remember blind Bartimaeus.
Ja, denk aan blinde Bartimaeus.
So, that he said, listen, I don't know what it was. All I know is I was blind and now I can see. Ja. And that's undeniable.
Ja, dat is, later toen ze vroegen van, ja, hoe is het gebeurd? Ik weet het niet, maar ik kan nu alleen zeggen, ik was blind en nu zie ik.
And so you have the same story.
Jij hebt hetzelfde verhaal.
Isn't that powerful?
Is dat niet krachtig?
Amen.
Amen.
So now let's develop a game plan for evangelism.
Laten we een spelplan voor evangelisatie bedenken.
So we're going to identify a person in need.
En dus we gaan een persoon identificeren die een nood heeft.
Now, what if they're saved? Could they still be a person in need?
Stel je voor, hij is al gered. Kan er nog steeds een persoon zijn die een nood heeft?
There could be a person that believes in Jesus that is not living in the power of his kingdom.
Het kan zijn dat een mens die gered is,
so we're talking about the gospel of his kingdom, amen?
Maar nog niet wandelt in de kracht van de Heilige Geest.
So identify a person in need.
Dus een mens te bepalen, te identificeren die in nood heeft.
Introduce yourself.
Introduceer jezelf.
And then make your assessment.
En maak een onderzoek.
Say, hey, my name's Joshua Bold.
En zeg, hey, ik heet Joshua Bold.
I see that you're suffering from these three sons that you have here.
Ik zie dat je lijdt van die drie zonen die je hebt.
I'd like to pray for you, brother.
Ik wil graag voor je bidden.
But make your assessment. Maar, hey, my name's Joshua. Hey, man, I noticed this situation in your life.
Ja, en onderzoek. Kijk wat het is. Wat er speelt.
And then declare them about Jesus' ability and authority.
En verklaar hun, vertel hun over Jezus en zijn mogelijkheid en zijn autoriteit.
And then minister his strength and peace by the power of the Holy Spirit.
En deel dan de kracht en de vrede en de kracht van de Heilige Geest.
And then don't forget to invite them into a lifelong relationship with Jesus.
En vergeet niet om hen ook uit te nodigen in een levenlange leven met Jezus Christus.
A lot of times we make the mistake of inviting them to church.
En vaak maken we het fout om dan te zeggen, kom naar de kerk toe.
That's great, but what if they don't come?
Dat is geweldig, maar stel je voor, ze komen niet.
So first invite them to a lifelong relationship with Jesus.
Dus nodig ze eerst uit om in de relatie met Jezus te komen.
And then invite them into community with you in your local church.
En als ze dat gedaan hebben, dan nodig ze uit om in de kerk te komen.
All right, so let's talk about the demonstration of the gifts.
Laten we nu praten over de demonstratie van de gaven.
In the operation of power evangelism.
En dat in de bediening en in het functioneren van krachtevangelisatie.
So healing.
Genezing.
Do you have the gift of healing?
Heb jij de gave van genezing?
You have the Holy Spirit.
Je hebt de Heilige Geest.
So John G. Lake, he was a famous missionary that had a healing ministry in Africa.
Ja, dat is een evangelist die heette John G. Lake in Zuid-Afrika.
He said, if you want to see more sick people healed, pray for more sick people.
Hij zei, als je meer zieke mensen wil zien genezen, bid voor meer zieke mensen.
What a novel approach. I prayed for a sick girl one time and she wasn't healed, so I'm finished.
Ik heb één keer voor een ziek meisje gebeden, ze was niet genezen, dus ik doe het nooit meer.
See, a lot of us respond that way.
En heel veel van ons reageren op die manier.
But Jesus said, I sent you, heal the sick, raise the dead. Freely you receive, freely give.
Maar Jezus zei, ik heb jullie gestuurd om de zieken te genezen, om de doden te laten opstaan. Vrij hebben jullie ontvangen, kunnen jullie geven.
So if you walk up and you say, this guy has an impossible situation.
Dus als je naartoe gaat en zegt, deze persoon heeft een onmogelijke omstandigheid.
But in my assessment, it's the only way I know I could share the gospel with him.
Maar in mijn onderzoek merk ik, hey, Dit is de enige manier hoe ik het evangelie kan verkondigen.
What does it cost you to lay hands on him to be healed?
Wat kost het jou om je handen op die persoon te leggen en te vragen voor genezing?
Nothing.
Het kost jou niks.
And the more sick people you pray for,
en de meer zieke mensen jij voorbidt,
the more you're going to see healed.
De meer zal jij zien dat ze genezen worden.
Isn't that encouraging?
Is dat niet bemoedigend?
What an idea.
Wat een geweldig idee.
So, now let's talk about the word of knowledge.
Kijk even naar een woord van kennis.
I was with a lady who's a missionary in Mongolia.
Ik was met een vrouw en zij was zendeling in Mongolië.
She's seen God do so many amazing things there.
En daar had ze gezien hoe God zo geweldige dingen aan het doen was.
And she grabbed me by my hands one day.
En op een dag pakte ze mijn handen
she
vast.
She said, Joshua.
Ze zei, Joshua.
Whoever the Lord puts in your path.
Wie de Heer je ook op jouw pad brengt.
Ask him for the keys to their heart.
Vraag hun naar de sleutel, vraag God naar de sleutel van hun harten.
He knows the hearts and the intents of every human in the earth.
Want God kent elk hart van de mensen en elke keuzes die ze willen maken.
And so you know the word says in Romans chapter 8, sometimes we don't know what we should pray.
In Romeinen 8 lezen we soms weten we niet wat we moeten bidden.
But the Holy Spirit who prays according to the perfect will of God will pray through us.
Maar de Heilige Geest die de wil van God kent, die bidt door ons.
A lot of times we start praying.
En vaak bidden we
and
gewoon.
Quoting all the scripture we know.
En we
and
citeren.
Saying all of the Christian things that we know to say.
We citeren uit Bijbelteksten en we noemen alle christelijke dingen die we horen te zeggen.
But let me encourage you, ask the Lord for the keys to their heart.
Maar bid God dat jij de sleutel van hun hart ontvangt.
Sometimes it could be one word.
Soms is het maar één woord.
That completely breaks down their defenses.
Die hun hele muur laat afbreken.
That makes them aware that God has sent you to them.
En dat ze bewust van worden van God heeft je
out of his love.
Uit door zijn liefde heen.
So, one of the ways that we can function is in the word of knowledge.
Een manier hoe we kunnen functioneren is door het woord van kennis.
Another one is through prophecy.
En een ander is door profetie.
Now we have this weird idea about prophecy in the church today.
En we hebben zo'n gek idee over profetie in de kerk vandaag.
That prophecy is like fortune telling.
En dat profetie een waarzeggerij is.
And so that's not it. Paul says in 1 Corinthians chapter 14.
In 1 Corinthians 14 zegt Paulus.
He says, I thank God that I speak in tongues more than all of you combined.
Hij zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal gezamenlijk.
But I prefer that you would all prophesy.
Maar ik zou het liever hebben dat jullie allemaal zouden profeteren.
Basically, prophecy is the admonishment, exhortation and edification of a person to empower them and bring an awareness of the presence of God.
Sorry. Okay.
Edifying, encouraging.
Ja, dus toerusten, opbouwen en bemoedigen.
And possibly correcting.
En ook corrigeren, dat is profetie.
In line with the word of God.
En dat gaat dus in overeenkomstig met het woord van God.
So it doesn't have to be like I see unicorns and rhinoceroses in your future.
Ik zie een eenhoorn en een neushoorn in jouw toekomst.
It doesn't have to be freaky and weird.
Het hoeft niet raar of vreemd te zijn.
Do you know if prophecy is declaring the word of the Lord?
Als profetie betekent het is het verklaren van het woord van God.
Do you know that me walking up and saying, do you know that God says that you are wonderfully made.
Dus als ik zeg, weet jij dat God tegen jou zegt, want jij bent geweldig geschapen.
And he wants you to know that.
En hij wil dat jij dat weet.
Is that prophecy?
Is dat profetie?
It's an encouragement.
Mm-hmm.
And by definition, prophecy is encouraging.
En
according to the word of God.
En een bemoediging is een profetie is bemoedigend, opbouwend.
Or do you think that Paul said I would prefer that you don't pray in tongues, you guys just all go around prophesying each other's futures over each other. I feel like the Lord's about to move you and your family to Nicaragua. No, yeah, I mean that's why prophecy is scared. We're afraid of it now in the
right.
Church.
So as Paulus zegt, ik zou liever hebben dat jullie zou profiteren in plaats van in tongen bidden. Zou hij dan bedoelen van dat jullie allemaal rondlopen en de toekomst vooruit gaan zeggen van elkaar?
But prophecy is releasing God's kingdom truth and life over a person.
Profetie laat de Gods de waarheid van de koninkrijk van God openbaren in de levens van de mensen.
Amen.
Amen.
Proverbs 18:21.
Spreuken 18:21 zegt.
Says that the power of life and death is in your tongue.
Dat de kracht van leven en dood in jouw tong liggen.
So release life.
Dus zet leven vrij.
There's the most interesting video on YouTube that this high school girl in a high school in New York.
Er is een interessant clipje op YouTube van een meisje in een middelbare school in New York.
This high school, you can tell a lot of the kids are really troubled.
En je ziet in die school heel veel van die kinderen hebben problemen.
And she did a video of how people responded when she told them she thought they were beautiful.
En ze maakte een filmpje en ze wou gewoon zien hoe mensen reageren als zij vertelt aan mensen hoe mooi ze zijn.
She just walked up to them and said, "Hey, I think you're beautiful."
Ze liep en filmde de mensen en ze zei van, "Hey, jij bent beeldschoon."
Now some of you young men are thinking, "Hey, that's a really good idea."
En jij denkt nu, "Oh, dat is een hele goede idee."
Now that's not prophecy, okay?
Dit is niet profetie.
So be careful there.
Let daar wel even op.
But the power to release life is in your mouth.
Maar de kracht om leven te vrij te zetten
so
is in je mond.
And so many people have death released over them. Society says it. The news says it. Their siblings say it. The school teachers and, you know, all of these people are releasing death. And we have the chance to come in and say, "I think you are a tremendous person. God showed me something that he loves about you today." Yeah.
Zo heel veel mensen hebben dood vrijgezet. Hè? De omgeving, de maatschappij, je familieleden of misschien de leraar. Maar wij zijn geroepen om leven vrij te zetten in mensen.
How many of you have been in a prophetic activation training with Hein?
Hebben jullie wel eens met Hein die profetische training gevolgd?
Yeah. Okay. Many. What time do we have to leave? Like now?
Yes, probably. But yeah. Hoe laat, what time is it? Well, 13 minutes.
Should we try to do an activation?
Sure.
Who wants to try to do an activation?
Wie wil durft om,
you just all got really nervous, didn't you? Well, let's finish this and then we'll do one right before we leave quickly. Yeah.
We beëindigen dit en dan gaan we.
Remember, it's not. Our end goal is not to get a verbal profession.
De einddoel is niet dat wij een spreekvaardige beroep krijgen.
But to see people walk into a lifelong process of being Christ followers and Christ proclaimers.
Okay, ons doel is dat wij mensen zien veranderen, mensen zien binnenkomen in een relatie met Jezus Christus als een volgeling.
So, this goes into a discipleship model.
Dit gaat hier zit je in naar een discipelschap model.
But I want to give you these four aspects of how you can corporately engage in evangelism.
En hier zijn vier aspecten hoe jullie als gemeente kunnen toetreden in evangelisatie.
This is not going to happen if you don't make time and intentionally do it.
Dit gaat niet gebeuren als je er niet tijd voor neemt.
And God is preparing you guys for a season of extreme increase in harvest.
God is jullie aan het voorbereiden voor een seizoen van gigantische toename en oogst.
So you want to develop prayer groups to ask God for opportunities.
Dus je wil gebedsgroepjes starten voor mogelijkheden en om Gods goedheid te verkondigen.
Go outside the church together.
Ga gezamenlijk naar buiten.
Okay? Never try to do this on your own at first.
Doe dit nooit alleen.
And study God's word. To see how Jesus did it.
En bestudeer Gods woord en kijk hoe Jezus het deed.
And then work together. Spend time developing spiritual gifting.
En werk samen en laat en zorg ervoor dat jouw gaven ontwikkeld worden.
Talking about healing and prophecy.
Spreek over genezing, spreek over profetie.
And operating in the gifts of the Spirit.
En werken in de gaven van de Heilige Geest.
You know, those are things that need to be developed in the local church.
Kijk, deze dingen moeten ontwikkeld worden in de lokale gemeenten.
And so this is a safe environment.
Kijk, dit is een veilige omgeving.
Right? Where you can develop those things together.
Waar je deze dingen kunt ontwikkelen gezamenlijk.
Yes, sir. So I would go take groups outside of the church and say, you know what? We're going to go out together for a couple of hours.
Ik zou met een klein groepje van mensen voor een paar uur naar buiten gaan.
And take 2 to 4 to 6 people together.
En 2 of 4 of 6 mensen gezamenlijk.
Have a couple of your people praying.
En een paar mensen zijn aan het bidden.
Have a couple of your people trying to meet physical or understanding the natural needs.
En laat mensen dan bezoeken, misschien kijken wat is een fysieke nood, wat is een natuurlijke nood die mensen hebben.
And some people that are ready to pray for and minister the power of the gospel.
En misschien zijn al mensen klaar om het evangelie te horen of andere klaar om het te verkondigen.
We'll send a group of 3 to 6 people out and say, okay, 1/3 of you, you don't have to say a word. You just pray for every single encounter that we have. Just sit there and pray. Now you don't sit out there and be like, okay, in Jesus' name. Now, you know, it's kind of be a really crazy weird thing. But just pray silently.
Dus dit is om het als begin om te beginnen. Doen zij dat zo dat 6 mensen uitgaan en 4 ervan zitten misschien alleen maar te bidden, zachtjes, stilletjes te bidden als anderen ook aan het vertellen zijn.
So that's what that I mean by that.
Yeah.
Jesus sent them out 2 by 2.
Jezus stuurde ze 2 by 2 uit.
So develop your game plan.
Ontwikkel jouw
spelplan. This is a personal application.
Dit is een net was het gezamenlijk. Dit is persoonlijk.
Develop your personal testimony.
Ja, en dus ontwikkel jouw persoonlijk getuigenis.
Start close to home.
En begin niet ver weg, dicht bij thuis.
And start sharing your testimony with people who you know and love. And you don't have to go establish a dialogue with a person that you've never met before.
Begin met de mensen die je kent. In je omgeving, je familie, je gezin, in je buren.
I'm so surprised we do this training in certain places and people say, you know what, my stepsister...
En ik ben zo verbaasd. Ik geef deze training heel vaak en iemand komt dan naar me toe en zegt, oh, mijn stiefzus.
I shared my testimony with her.
Ik heb mijn getuigenis aan haar gedeeld.
And we both started crying and I was able to pray for her.
En ze begon te huilen en ik begon voor haar te bidden.
And now she's here with me in church today.
En vandaag is ze in de kerk met mij samen.
You know, a lot of us have been praying for our families, but we've never shared the good thing that God has done in our own lives.
Vele van ons hebben vaak getuigd aan onze gezinnen, maar nooit verteld wat God in hun eigen leven gedaan heeft.
Same thing for your coworkers.
En je medewerkers, je collega's.
And then once you've started close to home, work out further and further and further, and yeah. You become used to it, and you start to say, you know what, I really want to share this because it's actually what we were created to do.
En je begint om in je omgeving, en dan kan je steeds verder dat gebied steeds verder groter maken.
And then we want to record the victories. Every time there's a success or victory, share it with a friend.
En het belangrijke is om ook daar weer een getuige van te zijn. Schrijf het op en vertel het anderen wat gebeurd
each
is.
Other.
En bemoedig elkaar daarin.
In that, amen.
Amen.
Okay, so that ends our training on power evangelism.
Dit beëindigt onze training in power evangelisatie.
I'm sorry that that's normally a 3-hour training without interpretation.
Dus zonder vertaling is dit een 3-uur training.
And we take time to do the activation side of it and then go out and do it.
Ja, maar dan hebben we de tijd om het te activeren en die vraag te beantwoorden en dan gaan we ook naar buiten.
But let me say this.
Maar laat me dit tegen jullie zeggen.
You have Hein here in your church.
Jullie hebben Hein hier in de gemeente.
And he does similar things like we're talking about with their YWAM group.
En heel veel van die dingen waar ik het over had, doet hij met met jeugd met een opdracht in zijn groepen.
You have now a roadmap of how you could implement something like this for yourself.
Dus je hebt nu een plan om dit toe te passen.
So do you think you could do it?
Denken jullie dat jullie dit kunnen doen? Yes, yeah. Of course.
So imagine this.
Stel je dit voor.
What if as we close right now?
Als we nu zo in het sluiten.
We ask God.
Vragen we God.
For new souls.
Voor nieuwe zielen.
And then he says, okay, I'll give them to you.
En God zegt, oké, ik geef ze aan je.
Now go get them.
Nu ga ze halen.
How many should we ask for?
Voor hoeveel zullen we vragen?
4 per person here. Okay.
4 per persoon, zegt Jan.
How many is that? I don't know. Let's say 150 people.
Let's say 250. Let's say 400.
I don't know. That seems impossible to me. Do you think this is possible?
Denk je dat dat mogelijk is? 400 mensen, 250 mensen?
So what if we ask God for 400?
Stel je voor, we gaan God nu vragen voor
400. Now remember
400.
Psalm chapter 2 verse 8.
En we vragen God voor 400 zielen. Denk even aan Psalm, which Psalm?
2 verse 8.
2 vers 8.
He says, ask of me.
En daar staat, vraag aan mij.
And I will give you.
Ik zal jou de volken geven.
The nations. Mm-hmm. As your inheritance.
Als jouw erfenis.
And then what did he say?
En wat zegt wat Jezus wat
in
zegt
Matthew 28.
In Matthäus 28.
Now go.
Nu ga.
And get those nations.
En ga die volkeren halen.
See, there's two parts to that.
Er zijn twee delen daarin.
Let's ask him for the 400 for the 200 people.
Laten we nu vragen voor die 200 voor die 400 mensen.
And I'll tell you I'm with you. Our church is praying for you here.
Onze kerk is aan het bidden voor jullie.
And I would love to be back here and be a part of it. Actually, I'd like to bring a team that would go out and do evangelism with you.
Dus ik wil met jullie een partnerschap aangaan. Ik wil een team naar jullie gemeente sturen.
But let's all stand up.
Laten we allemaal opstaan.
And let's ask God for those 200
people. Laat God vragen voor die 200 mensen.
Amen.
Amen.
All right.
Hallelujah.
Pastor Jan, would you lead us in
prayer? Yes. Hallelujah. Vader God, ik dank u, Heer Jezus.